Vanavond gaan wij naar Genesis 41 inmiddels. Genesis 41, waar we langzamerhand terechtkomen bij het verhaal van Jozefs verhoging. Want dat gebeurt dan in dit hoofdstuk. Ik zal er een deel van lezen. Er staat in Genesis 41. En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren dat Farao droomde en ziet, hij stond aan de rivier. En ziet, uit de rivier kwamen op 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees, en zij bijten in het gras. En ziet, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees, en zij stonden bij de andere koeien aan de oever der rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal en ziet, 7 aren rezen op in een halm, vet en goed. En ziet, 7 dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit, en de dunne aren verslonden de 7 vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao en ziet, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was en hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom, maar er was niemand die ze aan Farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende, ik gedenk heden aan mijn zonden. Farao was zeer vertoond op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ter huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in de nacht droomden wij een droom, ik en hij, wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms, en al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling. Ik kreeg van de overste de trawanten en wij vertelden ze hem en hij legde ons onze dromen uit en ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef en ze deden hem haastelijk uit de kuil komen en men schoor hem en men veranderde zijn klederen en ik kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef. Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij, God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef, zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier, en zie, uit de rivier kwamen op 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en zij bijten in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die rank en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op, de welke in haar buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn dromen, zie, 7 aren rezen op in een halm vol en goed. En zie, 7 dorre, dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zeide Jozef tot Farao, de droom van Farao is 1. Hetgeen God is doende, heeft hij aan Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren, die 7 schone aren zijn ook 7 jaren, de droom is 1. En die 7 ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen zijn 7 jaren, en die 7 ranke van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren des hongers wezen. Dit is het woord het welk ik tot Farao gesproken heb, hetgeen God is doende heeft hij Farao vertoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal een grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het 5e deel des lands van Egypte in de 7 jaren des overvloeds. en dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaat. Tot zover. En ik denk altijd, dat is wel een uitgebreide manier om deze dromen te beschrijven. 2 dromen die 2 keer beschreven worden en die eigenlijk ook 2 keer uitgelegd worden, want daar komt het op neer. 1 keer heel rechtstreeks en 1 keer nog een keer dunnetjes over, alleen in hun betekenis. De geschiedenis begint in vers 41 met het geschieden ten einde van 2 volle jaren dat Farao droomde en stond aan de rivier, waarna profetieën komen in de vorm van een droom die handelen over nog eens 2 maal 7 jaren. Een totale periode dan van in ieder geval 16 jaren, als je die historisch bezit. Maar de uitspraak aan het begin van hoofdstuk 41 is een hoogst twijfelachtige. Dat wil zeggen, het is niet zo twijfelachtig of het er wel staat, want het staat er wel. Maar de betekenis daarvan is wat twijfelachtig, omdat niet duidelijk is van wanneer af deze 2 jaren gerekend worden. Dan heb ik het nog alleen maar over de geschiedenis, hè. 2 jaren na wat? 2 jaren na de verhoging van de schenker? Of 2 jaren nadat Jozef in de gevangenis geworpen was? Wij weten het niet en we kunnen het ook niet narekenen. We weten alleen dat deze 2 jaren leiden tot deze dromen van Farao en ook de verklaring van deze dromen. En daarmee de verhoging van Jozef, die dan, zoals wellicht bekend, onderkoning van Egypte wordt. En bij die gelegenheid is Jozef 30 jaar oud, want dat staat in vers 46. Jozef was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. Dat wil zeggen dat de vers 1 van Genesis 41 teruggrijpt naar het moment dat Jozef 28 jaar oud was. Maar wat er toen gebeurde, weten wij niet. Werd hij toen pas in de gevangenis geworpen? Dat zou best kunnen. Want we weten niet hoe lang hij in het huis van Potifar geweest is. Of worden die 2 jaar gerekend vanaf dat die schenker verhoogd werd en de bakker gehangen? Het laatste is waarschijnlijk, is het meest waarschijnlijk, dat is het eigenlijk. Maar helemaal met zekerheid valt dat niet te zeggen. Dat is 1 ding. Aan de andere kant is het zo dat deze 2 jaren natuurlijk net zo goed profetische betekenis kunnen hebben als de... Waarom zou het er anders bij staan, nietwaar? Het profetische betekenis kunnen hebben als ook deze 7 vette jaren en deze 7 magere jaren. Maar dan krijgen we een ander probleem en dan loop ik natuurlijk alweer razendsnel op de dingen vooruit. Het punt is namelijk dat in een profetische betekenis hoe dan ook deze 7 vette jaren en 7 magere jaren gedeeld zouden moeten door 2. Omdat ze kennelijk overeenkomen met de 2 helften van de 70ste week van Daniël. En dat is 2 maal 3,5 jaar. En verder is het zo, en dat zullen we ook nog wel even aanhalen straks, dat nou eenmaal de jaartelling in Egypte ook bij andere gelegenheid dubbel is, zodat in de profetische betekenis steeds die aantallen door 2 gedeeld zouden moeten worden. Maar moeten we dan ook deze 2 jaren door 2 delen, dan hebben we maar 1 jaar en wat betekent het dan? I don't know, ik weet het echt niet. En als het wel 2 jaren zijn, en dan zeggen wij, hey, die kennen we, die 2 jaar, want dat is net zo lang als, dat is net zo lang als 2000 jaar, ja, zo is het eigenlijk. Of het is net zo lang als 2 dagen van 1000 jaar, of het is net zo lang als de 2 jaren van Paulus in zijn gevangenis in Rome. Kortom, het komt dan overeen, zal dan overeenkomen met de lengte van de tegenwoordige bedeling, maar dan zeg ik het onnauwkeurig. Maar in ieder geval komt er overeen met de tijd vanaf de opstanding van Christus, van de Heer Jezus dus, tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Of wat anders gezegd, vanaf het einde van de 69ste week van Daniël tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat zou wel kunnen, maar dan zitten we nog wel ergens mee. In de eerste plaats, De dood en opstanding van Christus werd hier in dit schriftgedeelte, in deze voorgaande hoofdstukken, al meerdere malen uitgebeeld. En er zou eigenlijk vanaf die tijd gerekend moeten worden. Het zou leuker geweest zijn als we 2 jaar, of dan de bij wijze van spreken 20 jaar, zouden rekenen. Vanaf bijvoorbeeld dat Jozef in de put geworpen werd en daarna eruit gehaald werd en naar Egypte verkocht. Want dat komt dan ook overeen. Dat is immers een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar goed, dat klopt dan niet. Waarschijnlijk is het zo dat het moet gerekend worden van de dood vanaf het hangen van de bakker en vanaf de verhoging van de schenker dus. En we hebben in ieder geval gezien, dacht ik vorige keer, daar ben ik min of meer mee geëindigd, dat het heel goed mogelijk is dat deze bakker en schenker respectievelijk een beeld zijn van de 2 stammen en de 10 stammen van Israël. Zoals dat gaat in onze bedeling, waarbij inderdaad de 2 stammen, het Joodse volk, dus terzijde gezet is. En waarbij de zaligheid in het bijzonder terechtgekomen is bij de 10 stammen van Israël. Dat was een gedachte die we immers ook in de voorgaande hoofdstukken al vele malen zijn tegengekomen. Dat kan heel goed. En dat die verwisseling, die is natuurlijk ook al begonnen aan het begin van onze bedeling. Dat kan heel goed. En van daaraf die 2 jaar zou dan moeten zijn, van daaraf die 2000 jaar. Maar dat komt ook niet uit. Nou, wie? Waarom komt het niet uit? Omdat de 2000 jaren... van de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniel gerekend worden tot het einde van de 70ste week van Daniel. Terwijl we profetisch gezien hier niet aan het einde, maar aan het begin van de 70ste week van Daniel staan. Niet? Ja. Dus dat klopt dan ook niet. Zo nauwkeurig klopt het niet. Dus het enige wat overblijft is, dat we gewoon in zijn algemeenheid zeggen, deze 2 volle jaren zijn gewoon de aanduiding van de verborgenheden van het koninkrijk, zoals overal in de Bijbel. Maar je moet niet proberen om er enige tijdrekening meteen aan op te hangen. Aan chronologie, zal ik maar zeggen. En dat laatste is waarschijnlijk het geval, al vind ik het persoonlijk wat moeilijk om die dingen onder de mensen te krijgen. Want mensen willen altijd jaartalletjes en netjes aan ingesloten perioden, allemaal sluitend en zo. Je moet het bij elkaar kunnen optellen en aftrekken enzovoort. En dat is in de schrift lang niet altijd het geval. Dat hebben we hier ook gezien, dacht ik, in deze typologie steeds in Genesis. Het blijkt dat dezelfde waarheden steeds opnieuw herhaald worden, zelfs in 1 en dezelfde geschiedenis. Zodat het niet altijd een doorgaande lijn is. Maar het is in vele gevallen zo dat dezelfde gedachten steeds opnieuw, onder andere woorden dan steeds, herhaald worden. En dan kan het heel goed. En dan staat de 2 volle jaren inderdaad in het algemeen voor onze bedeling. Maar je moet ze niet al te nauwkeurig rekenen. En je moet ook niet ze rekenen dan tot nauwkeurig tot aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want dan kom je in de problemen met de nu volgende 2 maal 7 jaren. Dat leidt tot niks. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, dat weet ik. Maar we zouden gewoon aan die gedachten moeten wennen. Ik kan er sowieso niks anders van maken dan dat het feit dat het hier vermeld staat, deze chronologische aanduiding, ik kan alleen maar zin hebben wanneer we die profetisch toepassen en zien dat het verband houdt met onze hele tegenwoordige bedeling, de tijden van het verborgen koninkrijk. Het koninkrijk namelijk, voor zover dat verborgen is voor Israël. En dat is vrij nauwkeurig, dus 2000 jaren, en daar gaat het maar om. Alleen, leg je de geschiedenis uit, maak je bijvoorbeeld een jaartallentabel, bij wijze van spreken, uit de geschiedenis van Jozef, en je probeert die schaal, die lijn, te vergroten of te verkleinen en te leggen op het profetisch schema van de Bijbel in het algemeen, dan zal blijken dat dat niet lukt. En daar gaat het om, hè? Dat is toch hopelijk duidelijk? Kijk, wij krijgen het profetisch schema nemen van de Bijbel. Dan krijg ik ergens de dood en opstanding van Christus. Dat was ik altijd gewend om zo uit te beelden. Daarna krijgen we onze tegenwoordige bedeling van de roeping van de gemeente, zal ik maar zeggen, die eindigt met de opname van de gemeente. Waarna een periode volgt van 3,5 jaar en nog eens een periode van 3,5 jaar, zijnde de 7 jaren van de 70ste week in Daniël en daarna nog een periode van 33 jaar, leidend tot de 1000 jaren waarin Satan gewonnen is. Nou, verder hoef ik niet te vertellen, want het is nou toch niet aan de orde. Maar als we daarop, het scheen daarop even wat nadere gegevens loslaten, het is zo dat vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat is in totaal 2000 jaren, al volgens de profetische rekening, ik bedoel jaren van 360 dagen, hè? Maar dat geldt voor die 70ste week van Daniël ook, dus dat klopt precies. Hè? Maar dat verder niet over. Dan betekent het dat vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente zou zijn 1993 jaren. Denk wel, dit zijn geen jaartallen. Dit is gewoon het aantal jaren, dat is anders dan een jaartal op onze kalender. 1993 jaren dus tot aan de opname van de gemeente en die andere 7 zitten hier. In de 7e week vandaag, samen 2000 jaar. Zet je nou daar dit schema van Jozef tegenover, dan krijg je vanaf de verhoging van Jozef 7 jaren, oftewel 2 x 3,5 voor vette jaren en 2 x 3,5 voor magere jaren. Dat maakt niks uit, de verhoudingen blijven gelijk. Dan gaat het maar om, of je zijn schaal nou vergroot of verkleint. Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar aan deze periode van 2 van 7 dus en van nog eens 7 jaar, ging dan een periode van 2 jaren vooraf. Dat staat dan toch in Genesis 41 vers 1. 2 jaren daarvoor. Dat zou iets van dit moeten zijn. 2 jaren, hè? Zo, een periode zo. Maar wat dat in het profetisch schema voorstelt, zou ik je niet kunnen vertellen. Daar kom je nergens mee uit. En als dat zou moeten zijn 2000, dan kan het niet die 2000 zijn, omdat het verschillend eindigt. De 2000 immers zouden eindigen. De 2000 jaren zouden eindigen aan het einde van de 70ste week. Terwijl deze 2 jaar, stel dat het staat voor 2000 jaar, die eindigen dan hier aan het begin van de type van de 70ste week. Dus daar kom je ook niet mee uit. Dat kan dus niet. En wat het anders zou moeten betekenen, ik zou het met geen mogelijkheid kunnen zeggen. En dan is nog de vraag of ik niet die 2 dan ook nog eens een keer door 2 moet delen. Want dan gaat het om, dan worden 2 van 1, hè? Maar ik kan er dus verder niks mee. Ik kan alleen zeggen dat het waarschijnlijk deze uitspraak over 2 volle jaren gewoon een algemene aanduiding is van de periode van de verborgenheid. Die beschreven is al in het voorgaande schriftgedeelte. Namelijk in de eerste plaats de positie van Jozef in de gevangenis. En in de tweede plaats de positie van de schenker en de bakker in de gevangenis. Meer niet, meer kan ik er niet van maken. Dus we laten het erbij. Ik denk dus niet dat we dat als een continue chronologie zouden moeten zien. Er staat dus het geschiedenis ten einde van 2 volle jaren dat Farao droomde. En ziet, hij stond aan de rivier. En ziet, uit de rivier kwamen op 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees. En daarna kwamen er nog 7 koeien die mager waren van vlees. Die kwamen ook uit de rivier. Kennelijk, en die magere koeien aten de vette koeien op. En volgens wat er later over staat, want Farao vertelt het later, werden die magere koeien er niks vetter van. Dat is een tamelijk aardige nachtmerrie, denk ik wel eens. Want er gebeuren wat vreemde dingen. Het waren geen zeekoeien, ook geen nijlpaarden, het waren koeien. En koeien komen gewoon ook niet uit de Nijl. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is dat koeien gewoonlijk geen koeien eten. Dat gaat nog helemaal niet. En als 1 koe 1 koe eet, zou die toch heel wat dikker moeten worden, lijkt mij. Dus dat klopt er ook niet aan. Dat ziet er allemaal wat vreemd uit. Maar dat neemt niet weg dat het toch een heel eenvoudige gedachte is die achter deze droom steekt. Zodra we tenminste de plaatjes loslaten, dat we gezien worden dus, hè, visioen zelf loslaten, maar zodra we dan de typologie daarvan bezien, want dan blijkt het een heel eenvoudige zaak te zijn. Er staat namelijk, Farao stond aan de rivier. Dat in de eerste plaats. Nou, Farao is de koning van Egypte en als hij aan de rivier staat, dan staat hij uiteraard maar bij één rivier. Hè. Dat kan alleen maar de Nijl geweest zijn. Het probleem is, en daar gaan we weer om, het probleem is dat de Nijl eigenlijk ook uit twee bestaat. Hè? Hmm. Hè? Ja, goed zo. Hoe lang is dat nou geleden dat je dat moest leren? Goed. De opper, ik heb bijna Rijn gezegd, Nijl en de beneden Nijl. De Nijl komt van twee plaatsen vandaan en die twee worden tot één. En dat is dan één rivier. Dat is merkwaardig omdat de Nijl, dat wilde ik eigenlijk gaan vertellen, de Nijl eigenlijk de levensader was van Egypte. Zo'n beetje zoals de Rijn de levensader was van Nederland. Voor een groot gedeelte trouwens nog steeds is. Op twee verschillende manieren. Het ene is dat het water vandaan komt. Oorspronkelijk althans hebben wij onze rivierkleid te danken aan met name de Rijn die ons land binnenstroomt. Bij Lobith geloof ik. Hè? Hm? Ja, niet zo. Weet je dat? Oh, wat moet ik hierover praten? Over de Maas zeker of zo? Nou, laten we zitten. De Dommel, ja. Het woord zegt het al. De Dommel. Nou, laten we zitten. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is wat Nederland betreft natuurlijk. Dat onze Nederlandse economie voor een groot gedeelte gebaseerd is op de Rijnvaart, de scheepvaart op de Rijn. De Rijn en de Nijl uit elkaar houden. Vanwege de handel die daarmee bedreven wordt. Hè? De doorvoerhandel vanuit Rotterdam, zeg maar. Nou goed, dat doet er nou verder niks te zaken. Maar de Nijl in elk geval is de levensbron, ook van nature, van Egypte. Omdat, en dat staat zelfs allemaal in de Bijbel, omdat het in Egypte nou eenmaal niet regent. Nooit niet. En het water wat men nu eenmaal nodig heeft om te leven en om het land wat te laten voortbrengen, het water komt dus niet uit de hemel vallen, maar het water wordt door de Nijl aangevoerd, die oorspronkelijk heel trouw elk jaar buiten zijn oevers trad. Dat vond iedereen heel prettig, want dan hoefden ze zelf het land niet te begieten met een gietertje. Dus de irrigatie, dus dat was een heel gunstige zaak. En niet alleen kwam er dan water, maar er kwam ook meteen vruchtbare grond mee, zal ik maar zeggen. Men hoefde het land dan ook niet eens te bemesten. Men moest alleen zorgen dat als de Nijl weer terugkeerde binnen zijn oevers, dat men voldoende dijkjes en dammetjes had aangelegd om het water nog een poosje vast te houden, zodat het land niet meteen weer zou uitdrogen. Normale, betrekkelijk natuurlijke irrigatie dus van het land. En heel de vruchtbaarheid van de, bijna de spreekwoordelijke vruchtbaarheid van Egypte, althans vroeger, want dat moet ik er wel bij zeggen, die kwam inderdaad uit de rivier, de Nijl dus, die inderdaad dus de levensbron is van Egypte. En het rijk van deze farao was dus inderdaad van deze rivier afhankelijk. Nou, hij stond aan de rivier en er kwamen op 7 koeien. Waarom ze dat niet met vaarzen vertaald hebben, dat weet ik niet. Dat zou ik bijzonder op prijs gesteld hebben, want dan zie je een beetje verwantschap tussen die termen die hier gebruikt worden. Het punt is namelijk dat koeien in het algemeen staan voor vruchtbaarheid. Dat is niet algemeen bekend, maar het is wel algemeen bekend van de stier. En daar gaat het om, hè? En dat is hetzelfde dier dan, maar dan van het mannelijk geslacht om. Dat moeten jullie stedelingen moeten dat uitleggen natuurlijk. Een stier is een mannelijke koe of zoiets. En vroeger heette dat een var en een vaars. Dan kun je tenminste ook nog een beetje horen dat het met elkaar verband houdt. Maar een koe is een vaars, een stier is een var en de koning van Egypte is farao. En dat is werkelijk, dat is alle drie eigenlijk hetzelfde. Het komt van dezelfde wortel. Het komt namelijk van een woord wat staat voor vruchtbaarheid. En dat woord kennen we al, omdat we dat ook tegen zijn gekomen aan het einde van Genesis 38. waar het voorkomt in de naam van Fares. En ik zeg met opzet Fares. In de eerste plaats omdat het ook een Bijbelse aanduiding is, uit Matthäus 1 namelijk, want in het Nieuwe Testament wordt hij zo genoemd, maar in het Oude Testament wordt het met Peres vertaald, maar een F en een P is dezelfde letter. PH is het dan, hè? Het is dezelfde letter eigenlijk. En de rest van de klinkers trekken ons helemaal niks van aan. En Peres was de breuk, de onderbreking, zo stond het ook in Genesis 38. Maar de grondgedachte is dat dat begrip far, of par, of hoe je dat dan maar uitspreekt, pri zeggen ze meestal trouwens, niet alleen staat voor een breuk, maar daarmee tegelijkertijd voor vruchtbaarheid. De grondgedachte is namelijk dat vruchtbaarheid slechts tot stand komt uit een breuk. Dat wil zeggen, de grondgedachte is eigenlijk dat de oude schepping zou moeten breken om opdat uit die oude een nieuwe zou voortkomen. En we vinden dat bijvoorbeeld terug in zaden die ontkiemen. Vele soorten zaden breken inderdaad. Sommige soorten van zaden kun je toch gewoon zo zien dat het uit twee delen bestaat. Valt de twee helften uit één, hè, dikwijls. Ooit pinda's gegeten? Dat is makkelijk genoeg, hè? Ja, er zitten twee in, of drie. Dat is ook altijd een goeie. Maar laat maar zitten. Inderdaad. Een zaad zou moeten openbreken om vrucht voor te brengen. Je vindt het ook bij een ei bijvoorbeeld. Wordt opengebroken, het breekt en dan komt daar een nieuw leven uit voort. Vandaar dat breuk en vrucht eigenlijk hetzelfde is. En in verband met Abraham hebben we dat al eerder gelezen. Waar ooit een keer de belofte aan Abraham gedaan werd. En gezegd werd, gij zult uitbreken. En dan zetten de vertalers er gauw achter in menigte. Om aan te geven dat het uitbreken de betekenis heeft van vruchtbaar zijn. Maar er staat inderdaad, gij zult uitbreken, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met gij zult vruchtbaar zijn. Dus het is volstrekt hetzelfde. Nou, dat is de wortel eigenlijk van dat woord voor farao. En voor een var, stier dus, maar ook voor een vaas. Dat betekent dat zowel de stier, maar dat is bekend, maar ook de koe staat voor vruchtbaarheid. En als er dus koeien voortkomen uit de Nijl, dan is dat in Egypte heel gewoon. Niet omdat die koeien zwemmen konden of zo, maar gewoon omdat de koe staat voor vruchtbaarheid. En de vruchtbaarheid van Egypte komt nog eenmaal uit de rivier, uit de Nijl. En dat is wat farao dus ook inderdaad zag gebeuren. En farao zelf staat voor vruchtbaarheid, dus hij is daar in de eerste plaats in betrokken. Farao is eigenlijk het type van God zelf, hè? De God van de wereld. Niet zozeer een persoon, want dan wordt het moeilijk om te zeggen wie het is, maar de functie als zodanig. Degene die hem de wereld heeft voortgebracht, die zelf vrucht voortbrengt en daarom heet hij ook zo. Maar in ieder geval, het staat aan de oever van de rivier die vrucht zou moeten voortbrengen, dat gebeurt ook, alleen het gebeurt in de gedaante van koeien. En er komen er zeven uit voort, schoon van aanzien, vet van vlees. En zij weiden in het gras. Gras was het dus kennelijk ook. En daar is niks mee mis. En als later dan verklaard wordt dat dat een uitbeelding is van zeven jaren waarin het land overvloed zou hebben, dan ligt dat inderdaad voor de hand. Dat die zeven inderdaad staat voor jaren. Nou ja, dat moet iemand je een keer vertellen dan. En dat gebeurt ook natuurlijk, want Jozef legt dat dan uit. Maar het ligt natuurlijk toch in wezen zeer voor de hand. En als daarna zeven andere koeien kwamen, in vers 3, lelijk van aanzien en dun van vlees, zodat u maar beziet dat dun van vlees hetzelfde is als lelijk van aanzien. Nee, dat zeg ik voor de dames onder u. Dun van vlees, namelijk lelijk van aanzien. Wel, als die eruit voortkomen, dan is de betekenis daarvan in één klap duidelijk. Want dan betekent het dat de Nijl kennelijk zeven jaar lang niet voldoende water zal bevatten. En dus niet voldoende vruchtbaarheid zal brengen. Zodat het land inderdaad verschraalt. Dat blijkt ook, want er wordt in de andere droom gesproken over een verzengende oostenwind. En die zou je tamelijk letterlijk kunnen nemen. Dat betekent inderdaad dat in die hitte er geen water is, omdat het gewoon allemaal weg is. En dat betekent uiteraard dat het land inderdaad verdroogt en inderdaad niks voortbrengt. En die zeven andere koeien uit vers 3 staan bij, of stonden bij, die eerdere koeien natuurlijk, bij de koeien, die zeven vette koeien, en die magere koeien aten op die zeven koeien schoon van aanzien en vet. En dat betekent dan dus, want je kunt het gewoon zelf verklaren, er is echt niks moeilijks aan deze dromen, betekent dan dus inderdaad dat de overvloed van die eerste zeven jaren weer weggeniveleerd wordt door de schaarste van de daaropvolgende zeven jaren. En dus is het maar goed dat er eerst zeven vette jaren zijn, want dan kun je vervolgens ook de zeven magere jaren door. Daar gaat het om. Daar is dus op zich niks bijzonders aan deze betekenis van de droom. En wat er verder volgt is ook niet bijzonder, want wat er gebeurt is namelijk dat hij wakker werd en toen sliep hij weer in en droomde weer een keer. En toen werden de aren vervangen door, nee, toen werden de vazen vervangen door aren. Zoals dat lijkt op elkaar, denk ik wel eens. En verder is het dezelfde droom, namelijk ziet zeven aren rezen op in vers 5 in een halm, vet en goed. En ziet zeven dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte farao en ziet, het was een droom. Dat is leuk, ik vind het zo komisch dat het erachter staat. Hè? En ziet, het was een droom. Dat is met vele dromen zo. Hè? Gelukkig blijkt het achteraf een droom te zijn. Maar dit was meer dan een droom. Maar het aardige is dat erbij staat, en ziet, het was een droom. Er wordt ons aandacht gevraagd voor het feit dat het een droom was. En er staat een droom, maar het waren er natuurlijk twee. En het leuke daarbij is dat we in deze geschiedenis eerst al te maken hadden met Jozef zelf, die droomde, en hij droomde ook twee dromen, die met verschillende beelden zal ik dan maar zeggen, maar die volstrekt dezelfde betekenis hadden. Ook over, nou aren heet het dan niet, maar het heet het dan schoven bij die gelegenheid. En ook over sterren die zich voor hem bogen. Twee dromen dus met exact dezelfde betekenis. Daarna was Jozef in de gevangenis en daar waren ook twee dromen. Die hadden niet dezelfde betekenis, maar een tegengestelde betekenis. Maar daarmee zijn ze toch gelijk. Jawel, ze zijn gelijk. Alleen de ene is positief en de andere is negatief. Kijk, als je een lijn met zo loopt, hè, de een loopt omhoog en de ander loopt zo naar beneden. Nou, dat is wel een tekening, hè. Dan zijn die lijnen zelf, die zijn volkomen gelijk. Alleen de een is omgekeerd. En daar gaat het maar om. Feitelijk dus toch twee gelijke dromen. Eén met een positieve uitwerking of richting van de schenker en één met een negatieve richting, namelijk van de bakker. En die beide dromen worden gezamenlijk op één en dezelfde dag vervuld, zoals we vorige keer gezien hebben, dus horen ook bij elkaar. En als je nu weer gedroomd wordt, dan zitten we er gewoon op te wachten dat de farao dus nog een keer droomt. Dat moet nog eenmaal twee keer, want het is hoogst gebruikelijk in deze geschiedenis. Waarom dat is? Wel, uiteraard omdat al deze dromen op een of andere wijze rechtstreeks verband houden met onze tegenwoordige bedeling. Dat is een oude verhaal, ik heb het hier denk ik natuurlijk ook al wel gezegd. Zodra profetieën komen in de vorm van een droom of visioen, heeft het op een of andere wijze verband met de bedeling waarin wij leven. Een bedeling waarin het dubbele deel gegeven wordt. Nou ja, we kennen dat langzamerhand, hè? De dubbele deel in de zin van het dubbele deel van de eerstgeborenen, zoals dat in ieder geval gegeven wordt aan de gemeente. En het bleek ook in de voorgaande dromen dat die dromen inderdaad met de gemeente en dus met het eerstgeboorterecht te maken hebben. En dat is hier uiteraard ook zo, maar daar kom ik straks nog wel op terug. In elk geval is het zo dat deze magere aren de vette aren opeten. Dat kan ook alleen maar in een droom of in een stripverhaal, denk ik altijd. Maar het gebeurt. Toen was in de morgenstond zijn geest verslagen. En terwijl ik dat lees, moet ik altijd denken aan die andere koning van een wereldrijk. Dat was namelijk Neppie, hè? Nebukadnezar. Die precies hetzelfde overkwam, die droomde dan weliswaar niet dubbel, maar enkel. Gewoon één droom. Tegelijk, althans, want hij droomde er in ieder geval twee. Maar één verschillende hoofdstukken van Daniel. Maar in die gevallen gebeurt precies hetzelfde. Zij zijn, farao zowel als Nebukadnezar, zijn allebei het hoofd van het toenmalige wereldrijk. Beide dromen, beide zijn daarna verslagen. Beiden roepen hun wijzen, hun tovenaars, want dat zijn dan de wijzen. En die kunnen het niet uitleggen. En in beide gevallen komt er dan een Hebreeuws man, of dan wel een Joods man, in het geval van Daniel. Maar in ieder geval een Hebreeuws man die wijsheid van God heeft ontvangen om inderdaad die dromen te kunnen uitleggen. Er is een direct verband mee. En ook in het geval van de dromen van Nebukadnezar die door Daniel verklaard worden, is het zo dat die dromen verband houden op een of andere wijze met onze tegenwoordige bedeling. Dat blijft nu helemaal zo. Maar hier in Egypte is alles dubbel. Ik heb al gewezen trouwens op de dubbelheid van de Nijl. Toen ging ik maar weer verder. Maar het is ook zo dat Egypte zelf dubbel is. Om een of andere reden is het Rijk altijd onderverdeeld geweest in... dan heet het ineens boven en niet opper en neder. Maar nu heet het ineens boven en beneden. Niet hoge en lage. Dat is bij Zwaluwe. Maar dit is... boven Egypte en neder Egypte, ja, zijn er altijd twee gebleven. Alles in Egypte, in de geschiedenis, in de Bijbel althans, is altijd dubbel. Zelfs de naam is dubbel van Egypte, mits Raïm. En het Aïm aan het eind wil ook zeggen dat het dubbel is, voor twee telt. Nou, hoe dan ook, we krijgen twee dromen die dezelfde betekenis hebben, zoals Jozef later zegt. Maar de farao zelf weet er niks van. Hij is verslagen, hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte, namelijk al de wijzen die daarin waren. En farao vertelde hun zijn droom, maar er was niemand die ze aan farao uitlegde. Dat wil zeggen, er kon niemand, en zo is het altijd gebleven. Want hoewel die dromen dan toch in onze ogen niet zo ingewikkeld zijn, blijkt het dan toch dat de wijzen van de wereld deze dromen niet kunnen uitleggen. Ik persoonlijk verbaas me daarover dat men dat niet kan. Want eerlijk gezegd, het lijkt mij toch niet zo moeilijk, hè? Nee, dat is toch niet zo moeilijk, hè? Te zeggen dat de rivier, er is er maar één, dat de Nijl de vruchtbaarheid voorstelt van Egypte en dat de stier staat voor de vruchtbaarheid. Dat is zo'n oud gegeven, waar er nog bij komt dat in Egypte had men zelfs één heilige stier, de Apis, die als God vereerd werd. God van vruchtbaarheid uiteraard. Nou ja, het beest ging dood en werd door de dood verhinderd te blijven, denk ik altijd. En dan werd hij weer vervangen. Maar één heilige stier, de Apis, dus men wist heel goed dat die stier staat voor vruchtbaarheid. Maar op een of andere wijze kwam men er niet uit. Waarom niet, dat weet ik ook niet. Maar ik weet ook niet waaruit hun wijsheid bestond, overigens. Maar goed, ze wisten het niet. Maar toen sprak de overste der schenkers tot farao, waarmee maar we zien dat de man nog wel wat anders te doen had dan wijn te schenken. En anders was hij hier niet in betrokken. Maar toen sprak de overste der schenkers tot farao, zeggende: ik gedenk heden aan mijn zonden. Hier krijg je een mooi voorbeeld van het begrip zonde in de betekenis van dat men iets mist, hè? Dat men ernaast zit, want dat is een van de betekenissen van het begrip zonde. Hij zat ergens naast, hij was namelijk wat vergeten. En als men dus zegt zondigen is hetzelfde als het doel missen, dan klopt dat precies. Want de bedoeling was dat de schenker Jozef zou gedenken en hij had dat niet gedaan. Maar hier gaat hem ineens een lampje op. Nee, ik zei het goed toch deze keer? Ja, oké. Goed. Want hij zegt, ik gedenk heden mijn zonden, en hij begint meteen zijn verhaal. En het leuke is dat hier nu dus weer die dromen uit die gevangenis aangehaald worden. Wat toch veronderstelt, en ik weet niet, ik denk dat ik er later wel op terugkom, maar het veronderstelt toch dat er verband bestaat tussen de dromen in de gevangenis van de schenker en de bakker, twee, en deze twee dromen van farao. Maar in elk geval, het verhaal wordt weer verteld, zodat het verhaal van die droom in de gevangenis nu ook dubbel wordt, hè? Hij zegt namelijk, farao was zeer vertoond op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trabanten, mij en de overste der bakkers. En in een nacht droomden wij een droom, ik en hij, wij droomden elk naar de uitlegging zijn drooms. Dat wil zeggen, we hebben allebei een droom met een verschillende uitleg. En aldaar was bij ons een Hebreeuwse jongeling, dat is heel eigenaardig dat er staat, Hebreeuws. Jongeling, want er veronderstelt dat men in die dagen wist wat Hebreeën waren. En dat is interessant, omdat de naam Hebreeuws komt van de naam van Heber, een van de voorvaderen van Abraham. Het zijn een paar generaties daarvoor. Maar het blijkt dus kennelijk een bekende familie te zijn. Dat in elk geval, ook al in die dagen. Maar goed, bij ons was een Hebreeuws jongeling, knecht van de overste der trawanten, leuk hè, niet medegevangene, knecht van de overste der trawanten, dat was hij dus ook. En zodat je maar weer ziet, dat wat Jozef eerst was in het privéhuis van Potifar, dat was hij dus later inderdaad in de gevangenis. Het wordt hier door deze ex-gevangenen bevestigd. Maar goed, knecht van de overste der trawanten, wij vertelden ze hem. En hij legde ons onze dromen uit en ieder legde hij ze uit naar zijn droom. Dat wil zeggen, de dromen waren verschillend. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij, en die hij is dan farao, hè? U kent het verschijnsel waarschijnlijk. De man spreekt tot farao, maar spreekt hem niet aan in de tweede persoon, maar in de derde persoon. Farao, hij zegt in vers 10, farao was zeer vertoond. Niet u was zeer vertoond, maar farao was zeer vertoond. En hier zegt hij, en hij, farao, heeft mij hersteld in mijn staat, in mijn positie, en hem gehangen. Juist. Nou goed, dat wist de farao kennelijk nog. Maar in ieder geval, farao zond en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En hier staat het dus. Het leuke is dat. Wanneer kwam Jozef uit de kuil? Eigenaardig. Dat is eigenaardig. Ja. Dat hier ineens over een kuilspraak, van een kuilspraak is. Dat betekent dat de eerste keer dat Jozef in een kuil geworpen werd, dat was een beeld van dodenrijk. En het dodenrijk wordt voorgesteld als gevangenis. En hier was hij in een gevangenis en nu wordt de gevangenis voorgesteld als een kuil. Dus eigenlijk ook hetzelfde. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat de geschiedenis dus toch inderdaad herhaalt. Hè? Jozef werd in een kuil geworpen, zo begon zijn verhaal. En hier wordt hij voor de tweede keer aan een kuil gehaald. Men leert er in elk geval uit dat de gevangenis inderdaad niet zomaar een gebouw is, maar inderdaad een vertrek onder de grond, want dat is een kuil. Dus ook een gevangenis is een beeld van het dodenrijk. En denk daar dan als we over de gemeente spreken als over een gevangenis. Want inderdaad, wij als gemeente zijn dood voor de wereld. We worden geacht der wereld gestorven te zijn. Galaten 6. En dat wordt hiermee bevestigd. Er zit nog wat achter, maar dat probeer ik even zo lang mogelijk voor me uit te schuiven. Dus ga eens door. Dus farao liet hem haastelijk uit de kuil komen. Men schoor hem en men veranderde zijn klederen. En dat is bijna letterlijk een kwestie van dood en opstanding. Ik hoop dat u dit merkt. De kuil is namelijk een beeld van de dood eigenlijk. En dan wordt hij uitgehaald. En scheren is altijd een beeld van het afleggen van het oude. Dus ook van de dood. Denk maar aan Jesaja 53. Gelijk schaap dat stom is voor zijn scheerders. Beeld van de dood. En dan Simpson natuurlijk. En nog vele malen in de Bijbel trouwens, waar schapen geschoren worden. Er komt nog wel eens voor, jawel. Maar goed, het is een beeld van dood en opstanding, dat blijkt ook. Want er staat vervolgens, en men veranderde zijn klederen. Dat wil zeggen niet dat de klederen ineens anders gehangen werden. Maar zoals altijd, als er staat veranderen, dan betekent het vervangen. Dus hij kreeg andere klederen aan. Nee, dat pak met die streepjes en zo, dat hoeft hij nou niet meer aan te doen. Nou, laat maar zitten. Sommigen worden geschoren als ze de gevangenis ingaan. In België in elk geval. Is zo. Nee, is geen grap, dat zegt ze. Omdat ik er wel eens geweest ben, broeder. Ik heb daar ook wel eens gezeten, anders van die stoelen. Nou, goed. In België, heb je, nou, dat heeft er niks mee te maken. Maar het merkwaardig was in ieder geval kort geleden zo, misschien nog wel, dat in België kun je ter dood veroordeeld worden, maar het wordt nooit uitgevoerd. En dan ga je dus gewoon de bak in. Maar om te laten zien dat de betreffende gevangene een ter dood veroordeelde is, wordt hij geschoren en kaal gehouden. Dus in gevangenis die rondlopen met een kaal hoofd, dan betekent het dat hij of familie is van Kojak, of van Joep Brinder. Nou goed, maar als hij geschoren is, dan betekent het hoofd, het hele hoofd, ja, dat hij ter dood veroordeeld is. Maar goed. Maar hier wordt men geschoren als men uit de gevangenis komt. Maar het is in alle gevallen een beeld van de dood natuurlijk. Hij wordt geschoren en men veranderde zijn klederen. Men verving zijn klederen. Een nieuw kleed is een beeld van een nieuw lichaam. Het is dus echt opstanding. En op zijn minst verheerlijking. Maar verheerlijking is eigenlijk ook opstanding. Hè? Een beetje meer dan dat, maar in elk geval ook opstanding. Zodat er grote overeenkomst is tussen wat hier gebeurt en wat er gebeurde toen Jozef door zijn broers in de kuil geworpen wordt en er daarna weer uitgehaald werd. Sterk met elkaar overeen. Dan ga ik weer verder. Men veranderde zijn klederen en hij kwam tot Farao, staat er. En Farao sprak tot Jozef en dan begint het verhaal van voren af aan. Wordt het weer verteld, natuurlijk. Alles goed dubbel. Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt, maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Zodat Jozef inderdaad, net als Daniel, zegt dat niet hij dat doet, maar dat God het doet. En die dus wijsheid geeft. Hè? En dan staat er in vers 17. Toen sprak Farao tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier. En zie, op de rivier kwamen 7 koeien vet van vlees en schoon van gedaante. En ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen. Dan denk ik altijd, er was er geen één weg. Hè? Ik moet altijd een beetje lachen dat het zo letterlijk herhaald wordt. Hè? Nou, 7 andere koeien kwamen op na deze mager en zeer lelijk van gedaante. Ze worden steeds lelijker in dit verhaal. En dan vers 21 staat er weer. Want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. En toen ontwaakte ik en dan de andere droom over die aren. En aan het eind van vers 24, ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. En ik blijf het vreemd vinden, omdat die tovenaars zouden op zijn minst verstand moeten hebben van typologie. Maar het zal wel weer zo wezen dat al die dingen altijd verkeerd worden toegepast. En dan ben je de echte betekenis kwijt natuurlijk. Hè? En toen zei Jozef tot Farao, de droom, moest ik opletten. Het eerste wat Jozef tot Farao zegt is, de droom van Farao is 1. He? Het waren 2 dromen, maar je moet ze door 2 delen. Het is er maar 1. En datzelfde zal later blijken op te gaan voor de jaartelling die erbij gegeven wordt. Er staat steeds 7 jaren, maar als het toegepast moet worden, later, niet in deze geschiedenis, maar in een volgende, profetische betekenis, dan wordt het inderdaad de helft. Nou goed, de droom van Farao is 1. Hetgeen God aan het doen is, hetgeen God is doende, heeft hij aan Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren. De 7 schone aren zijn ook 7 jaren. Hij vertaalt wel het aantal 7, maar van de koeien zelf zegt hij niks eigenlijk, want dat komt nog. Want dat staat pas in vers 29, hè. De 7 schone koeien zijn 7 jaren, de 7 schone aren zijn ook 7 jaren. De beide dromen worden in 1 keer verklaard. Hè? De droom is 1. De meeste dromen verklaart de droom. En die 7 ranke en lelijke koeien, zodat rank niet hetzelfde is als lelijk, dat ziet u maar weer. Of niet hetzelfde is als mooi, hè? Sommigen denken dat. Rank kan ook lelijk zijn. Hè? Die 7 ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen, zijn 7 jaren. En die 7 ranken van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren des hongers wezen. Honger dus. Waarna, want er stond nog niet dat de eerste, die vette overvloed was, hè? Maar van die magere staat inderdaad, het is honger. En dan komt er een uitgebreidere toelichting. Dit is het woord, het welk ik tot Farao gesproken heb. Wat God aan het doen is, heeft hij Farao vertoond. Namelijk, maar dan staat er, zie, de 7 aankomende jaren, dus het ging meteen in, zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Grote overvloed. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Uitdrogen dus, zoals de oostenwind dat ook doet, hè. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal. Dat betekent niet dat men niet zal opmerken dat men overvloed heeft, want dat merkt men wel degelijk. Maar het betekent gewoon dat de overvloed van die eerste 7 jaren weer geheel verdwijnt in de hongersnood van de daaropvolgende 7 jaren. En als er dus 14 jaren voorbij zijn, dan staat men weer gewoon in het normale leven, zal ik maar zeggen. En dat is uiteraard de betekenis van het zal niet gemerkt worden. We zal er niet echt profijt van hebben. Profijt van de grote overvloed is dat men dan voldoende heeft om de andere jaren door te komen. Dat is weer op ook. Want grote overvloed staat tegenover de honger die zeer zwaar zal zijn, staat er aan het eind van vers 31. En dan vers 32. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede maal is herhaald, want dan is nog altijd de vraag, als die dromen 2 zijn, als die 2 dromen 1 zijn, waarom is dan die droom herhaald? Waarom dan toch 2 dromen? En dan staat er, dat is omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Dus die dubbelheid, die tweeheid van die dromen wordt hier verklaard als dat het daarmee zeker is. En dat het ook inderdaad dan spoedig zal gebeuren. Maar vooral het eerste, de zaak van God is vast besloten. De verklaring daarvoor is natuurlijk eenvoudig. Dat als dingen aangekondigd worden of getuigd worden, dan gebeurt het altijd door 2. Hè? Er is altijd een dubbel getuigenis. Er moeten er 2 zijn die hetzelfde zeggen. En dat gebeurt hier in de vorm van 2 dromen. En God zelf doet dat bij andere gelegenheden ook letterlijk. Want als God de beloften doet, doet hij er ook 2. Namelijk 1 aan Abraham en 1 aan David. En als God een eed zweert, doet hij er ook 2. 1 in verband met de zoon van Abraham, Isaac. En in de andere in verband met de zoon van David. Namelijk de Heer Jezus, die hoge priester zou zijn in de ordening van Melchizedek. En in de Hebreeënbrief wordt het dan ook aangehaald dat er dat God 2 maal, staat er ook letterlijk, dat God 2 maal een eed gezworen heeft. En dat er dus geen tegenspraak mogelijk is. Zo is het dus. En dat is, zo wordt dit hier ook uitgelegd. Maar er zal nog wel wat anders achter zitten natuurlijk. Zoals we al gezien hebben in al die dubbele dingen van Egypte. Maar hoe dan ook, de dingen zijn vastbesloten. Er wordt geen verandering in aangebracht. En dan vers 33. Dus doet Daniel iets wat hem voor zover wij weten niet gevraagd werd. Namelijk, hij verklaart niet de droom, maar hij begint ineens de farao, de koning, ook in andere zin te adviseren. Hij zegt namelijk, zo zien u farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Nou, heb ik daar altijd een beetje gemene gedachte bij, hè? Jullie ook? Hè? Want er was allang geregeld wie de enige echte wijze was in Egypte. Namelijk Jozef, al die andere wijzen die schoten tekort. Dit was de man die de droom kon verklaren, dat was dus echt een wijs man. Dus als deze man nou zegt, zo zien u farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte, dan denk ik heus dat Jozef daarbij aan zichzelf gedacht heeft. En als je het een beetje vrijer vertaalt, dan wordt het helemaal duidelijk, want dan zegt hij gewoon, de farao staat nu naar een verstandige en wijze man te kijken en hij kan hem het beste over het land van, hè, zo staat het toch of niet? Zo zien u farao naar een verstandige en wijze man. Het is natuurlijk een aanbeveling dat hij dat zou moeten doen, zoals vertaald. Maar het kan net zo goed betekenen dat de farao nu op dit moment naar zo'n verstandige en wijze man staat te kijken, die dan aangesteld zou moeten. Zou best kunnen. En ik vind wel een soort van gedrag wat aanleiding zou kunnen geven tot enige jaloezie van de kant van de broers van Jozef, achteraf bezien. Maar goed, hoe dat is weten wij natuurlijk niet. Maar er ligt natuurlijk wel dik bovenop dat de gedachte is bij Jozef dat hij zelf daartoe zou moeten worden aangesteld. Hè? Bij Daniel gebeurde het later precies zo. Daniel verklaarde de droom en hij werd inderdaad meteen verklaard tot de belangrijkste wijze. Hè? Dat was de overste, de tovenaar staat er. Tovenaars, ja, wijzen betekent dat. Al hebben wij soms een ander idee van wijsheid, maar daar gaan we het nou maar niet over hebben, is nou niet aan de orde. Maar er gebeurt precies hetzelfde, namelijk degene die de dromen verklaren kon, die dit soort verborgenheden dus kon openbaren, blijkt inderdaad wijs te zijn. En ik heb stellig de indruk dat Jozef hier solliciteert. En hij zegt er meteen bij vers 34, farao, doe zo en bestellen opzieners over het land. Bisschoppen denk ik altijd meteen. Want het woord bisschop is immers afgeleid van het Griekse woord voor opziener. Maar goed. Farao, doe zo en bestellen opzieners over het land. En nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaar des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen. Het vijfde deel zou verzameld moeten worden, staat er. Dat moet voldoende zijn om die zeven jaren door te komen. Er wordt later uitgebreider op teruggekomen. Op die vijf. Maar het is pas in het laatste deel van de geschiedenis van Jozef. Dat is pas in hoofdstuk 47, dacht ik. Maar goed, daar kom ik dan te zijn de tijd wel terug. Maar de bedoeling is dus dat de overvloed van het land zou moeten worden ingezameld en verzorgd worden. Als dat niet gebeurt, dan wordt of de overvloed verkwanseld of men gooit het waarschijnlijk op de mesthoop. Dat doen ze in de Egea ook. Hè. Als je het land te veel opbrengt, dan verbranden ze het enzovoort. Dit was iets verstandiger wat hier gebeurde. Het was een goede verdeling, niet over de volkeren, maar wel over de jaren. Hè. Want dat is wat er gebeurde. Nou. Dus vers 35, dat ze alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen, verzamelen dus, hè, opleggen, bewaren betekent dat onder de hand van farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal ik denk niet dat het gaat om spijzen voor de bewoners van de steden, maar dat het gaat om bewaren in steden. Steden is gewoon de plaatsen waar die voorraden bewaard zouden moeten worden. Eigenlijk gewoon de magazijnen dus. Het zou bewaard moeten worden. In de schatsteden, de voorraadsteden, want zo heet zoiets, van Egypte. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land. Ik weet niet hoe het Hebreeuwse woord is, maar het woord voorraad, dat is een heel mooi woord, omdat het veronderstelt dat men van tevoren plannen gemaakt heeft. Men heeft van tevoren raad gehouden. En als men van tevoren raad houdt, wil zeggen dat men rekening houdt met de toekomst. En ons Nederlandse woord voorraad, zoals het hier staat, heeft in de praktijk ook de gedachte dat men spullen bewaart voor de toekomst. Ja, maar het woord zelf heeft oorspronkelijk natuurlijk een andere betekenis. Het heeft oorspronkelijk betekenis van dat men zijn plannen gemaakt heeft voor de toekomst. En dus met de toekomst rekening houdt. Dat gebeurt hier ook. Want als de toekomst wordt aangezegd, als men weet wat er gaat gebeuren, kan men ermee rekenen. Kan men zijn plannen veel beter maken. En dat gebeurt hier dus ook. Dus zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaat. En dat gold trouwens niet alleen voor dit land, maar het gold voor andere landen ook, zoals blijkt uit de rest van de geschiedenis. Maar daarover hebben wij het voorlopig nog niet, ook niet na de nu volgende pauze. Wij zijn bij vers 37 van Genesis 41. Dat hebben we nog niet gelezen, maar er staat in, en dit woord was goed in de ogen van farao. Dat vind ik ook al een komische uitdrukking, eerlijk gezegd. Want volgens mij moet het zijn in de oren van farao, maar goed. De taal is een vreemd ding. Ja, dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is. Daar tuint hij dus in, om zo te zeggen, historisch gezien, hè. Het gebeurt dus. Dus zei Farao tot Jozef, naardien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Alleen wordt het dan wel toegeschreven aan de God van Jozef. Hè? Gij zult over mijn huis zijn, dat is het derde huis waar hij dan over geplaatst wordt natuurlijk, na de twee van Potifar. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen staten. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorsprak Farao tot Jozef, zie ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals en het deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. Nou ja, dat is niet de gouden koets, maar de zilveren koets dus. Of heet het ding de glazen koets? Dat is het, hè? En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zei tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. En Jozef was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was. En deed de spijzen in de steden, zie je het? De spijzen wordt verzameld in de steden. Dat zijn de steden dus vanuit vers 35. De spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer een jaar des hongersnood aankwam, die Asna, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En het is er dus ook meteen 2, hè? Niet 1, maar 2 in Egypte. Ook weer een dubbele vrucht. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want God heeft mij doen wassen, toenemen, dat is de betekenis van de naam Ephraim. Vruchtbaarheid zit er ook in, hè? In Ephraim, er zit ook var en de farao en de vaars en fares zit daarin, hè? Vruchtbaarheid. Hij heeft me doen wassen in het land mijn verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was en de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had, en er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood, en Farao zei tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als u dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen, ook in het land waar Jacob woonde. En dat is dan inderdaad 42 vers 1. Nu is het zo dat de meest voor de hand liggende verklaring van deze dromen verband houdt, zoals al eerder gezegd, met de 70ste week van Daniël. Dat leidt eigenlijk geen twijfel, omdat we precies hetzelfde schema terugvinden. Ik heb het al eerder gezegd. Namelijk, je vindt 7 jaar van overvloed en 7 jaar van hongersnood. Daar komt overeen met de 3,5 jaren van vrede die de Joodse staat zal kennen in de toekomst, of in het algemeen die Israël zal kennen, maar in het bijzonder de Joodse staat in de toekomst, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna de 7 magere jaren komen dan overeen met wat dan heet in 1 Thessalonicenzen 5 een haastig verderf wat hen zal overkomen.
In Thessalonicenzen 5 zegt over die 70e week van Daniel, wanneer zij zeggen het is vrede en zonder gevaar, en dat is een goede aanduiding van de eerste helft van de 70e week van Daniel, zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is een goede aanduiding van de verdrukking, de grote verdrukking van 3,5 jaar dus, die over diezelfde Joodse staat zal komen. En dat is te meer opmerkelijk, omdat wij uit allerlei schriftplaatsen, typologie overigens, weten dat na de 70e week van Daniel nog een periode van 33 jaar zal verlopen tot aan het begin van de 1000 jaren. Zodat het voor de hand ligt om hier even te zoeken of in deze geschiedenis van Jozef dan nog een periode van 66 jaar tegenkomen. Het dubbele getal. En dat komen we inderdaad tegen. En dat is ook de betekenis eigenlijk van de uitdrukking in vers 46. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao. Die opmerking staat er niet voor niks. Het is de verwijzing namelijk naar de periode van 66 jaar die zal volgen op deze 7 vette en 7 magere jaren. Dan gaat het volgt. Dat is niet moeilijk. Dan gaat het volgt. Jozef is 30 als de 7 jaren, als de 7 vette jaren beginnen. Dan is hij dus, maak het verhaal maar even af, hè, 37 als de magere jaren beginnen. Dan is hij dus 44 aan het eind van die hele periode. Nou, als er nou nog een periode bij zou moeten komen van 66, volgens de analogie met die zesde bedeling, als er nou een periode van 66 bij zouden moeten komen, komen we uit, aan het eind van het verhaal, bij een leeftijd van Jozef van 110 jaar. En die vinden we ook inderdaad. Twee keer. Want alles gaat dubbel op, hè. Vinden we ook twee keer. Dat is namelijk, nou waar, in het einde van Genesis 50. Vanaf vers 22. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaren. Dus nog 66 jaar na de 7 jaren van de honger. En Jozef zag van Efraïm kinderen, van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Natuurlijk, dat is de oude belofte aan Abraham en zo. En Jozef deed de zonen van Israël zweren zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Ze moesten hem dus beloven om zijn stoffelijk overschot, dat heet in de Bijbel dan beenderen, omdat dat nou eenmaal hetgeen is wat van de mens nog betrekkelijk lange tijd overblijft. En dan staat er, en Jozef stierf, vers 26... 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Die balsem hadden ze toch, want die was gelijk met Jozef in Egypte aangekomen via de Ismaelitische, dan wel Midianitische kooplieden. Ja, Jozef en de balsem kwamen gelijk op in Egypte. En zo eindigt het verhaal ook. Jozef sterft en hij wordt gebalsemd. En men legde hem in een kist in Egypte. Later wordt hetzelfde woord kist, wat hier voor het eerst voorkomt in de Bijbel, gebruikt ter aanduiding van de Ark des Verbonds. En wat lag daarin? De wet, het woord van God. Zodat je ziet meteen waar Jozef dan een uitbeelding van is. Maar dan laten we maar even weer buiten beschouwing. Dus samenhang dus tussen Jozef en het woord. Hè? Nou, hoe dat ook zij, er staat dus inderdaad twee keer dat hij 110 jaar oud was. Hetgeen nog eens een keer bevestigt dat je al die dingen, al die getallen uit de tijdrekening van Egypte door twee zou moeten delen. Het staat op dubbel. En ik bedoel dus inderdaad dat we inderdaad een periode hebben van 66 jaren in de, vanaf het einde van die twee dromen, zal ik maar zeggen, van, tot aan de dood van Jozef. Zodat in de geschiedenis van de verhoging van Jozef, wij vinden 7 jaar en 7 jaar en 66 jaren, hetgeen overeenkomt met de tijdrekening in de zesde verdeling, namelijk 3,5 en 3,5 en 33 jaren. Dus alleen een schaal 1 op 2. Of 2 op 1, nou ja. zoiets. Maar in ieder geval op een dubbele schaal. Dus dat klopt precies. Dat moet dan ook de meest voor de hand liggende betekenis van deze dingen zijn. Let wel, dat is niet zozeer de betekenis van de dromen, als wel de betekenis van de geschiedenis die eruit voortkwam. Ook in het boek Daniël vind je iets dergelijks. Namelijk, in Daniël 4 vind je een droom van Nebukadnezar, die door Nebukadnezar, net als die farao, zelf verhaald wordt. Waarna de droom wordt toegepast op de geschiedenis van Nebukadnezar zelf, zoals hier ook de dromen worden toegepast op de geschiedenis van farao zelf. Maar het neemt niet weg dat die geschiedenis niet de definitieve vervulling is van de droom, want er zit er nog een andere achter. Een die inderdaad te maken heeft, zoals de droom veronderstelt, met de verborgenheden, en zo is het maar net, de verborgenheden van het koninkrijk bedoel ik. En het lijkt me duidelijk dat dit dan de betekenis van deze geschiedenis zou moeten zijn. Weghalen, die twee jaren moeten maar verwarren. Zodat de zeven vette jaren overeenkomen met de eerste helft van de zevende week van Daniël en de zeven magere jaren met de tweede helft van de zevende week van Daniël. Toch zitten er nog een paar details in de geschiedenis die een andere lijn aangeven. Kijk, voor ons is deze toepassing erg voor de hand liggend, omdat we deze getallen al kennen. Wij kennen ze namelijk uit de bestudering van het profetisch woord in het algemeen. Met name de profetieën van Daniël in verband met die 70ste week van Daniël, verdeeld in 2 × 3,5 jaar. En verder kennen we ook de periode die daar nog op volgt, vanaf de verwoesting van Jeruzalem, maar de bekering van de Joodse staten, tot aan het begin van de 1000 jaren. Uit andere Bijbelse typologie kennen wij weten wij dat die periode inderdaad 33 jaren duurt. Dus dat herkennen wij meteen in de geschiedenis van Jozef. Er komt nog wat anders bij. Die 7 en 33 jaar dus, hè? 2 × 3,5 en 33. Ofwel 7 en 33 jaar. Die vinden wij ook met name terug in Leviticus 12. Leviticus 12, waar gezegd wordt dat als de vrouw bevalt van een mannelijke zoon, dat ze dan 7 dagen en 33 dagen onrein is, met na de 7 en dus op de 8e dag de besnijding van de voorhuid van deze mannelijke zoon. En dat we dat netjes in verband brengen met Openbaring 12, waar inderdaad een vrouw bevalt van een mannelijke zoon, dan komen we inderdaad tot dit schema. De vrouw is namelijk gewoon Israël, of wat er van het dol moet gaan, het overblijfsel ervan, of hoe het maar heet, en die bevalt van een mannelijke zoon, dat is een beeld van de gemeente, en feitelijk zelfs van de opname van de gemeente, want er staat dat die mannelijke zoon meteen wordt weggerukt tot God en zijn troon, omdat de draak eraan komt, het beest met die 7 koppen en 10 horens en zo, hè, uit de Openbaring 12. En dat betekent dat het wegrukken van die mannelijke zoon een beeld is van de opname van de gemeente. Daarna zal volgens de wet van Leviticus 12 die vrouw, en dat is dus Israël, op een of andere wijze, 7 dagen, dus omgerekend 7 jaren onrein zijn. Dat komt precies overeen met de 70ste week van Daniël, die immers na de opname van de gemeente begint. En ze zou daarna nog 33 dagen onrein zijn, met in die overgang van de 7 naar de 33 de besnijding van het vlees van zijn voorhuid. Dat slaat uiteraard op de verschijning van de Heer, de openbaring van de Heer aan Israël, inderdaad aan het eind van de 7e week, met name dan op de Olijfberg en wat er verder volgt. Dus dat is een mooi schema. Overigens hebben we nog veel meer van dit soort verwijzingen naar precies hetzelfde, maar die noem ik nu niet. Ik noem nu alleen in de gauwigheid even Leviticus 12, omdat in hetzelfde Leviticus 12 vervolgens staat dat als de moeder bevallen is van één meisje, van de andere kunnen dus, hè, dan zal zij 14 dagen onrein zijn en daarna nog 66, zodat daar ineens dubbele cijfers gegeven worden. De betekenis verandert er niks van, Omdat je dat verhaal toch niet op de gemeente van toepassing kunt brengen, of wat dan ook. Dat betekent gewoon dat er dubbele cijfers inderdaad gegeven worden. Zodat als we ergens 14 en 66 tegenkomen, we ze kennelijk door twee moeten delen om ze te kunnen toepassen op de gebeurtenissen in de zesde bedeling. Dat kan dus eigenlijk niet missen. Daar bestaat ook wat mij betreft geen twijfel over. Maar aangezien wij deze dingen weten, passen wij het zo toe. Maar als we dat nou eens niet zouden weten, als we nou niet die chronologie van die profetieën zouden kennen, dan vraag ik me af of we niet bij een heel andere verklaring van dezelfde geschiedenis komen. En dat doe ik niet, zeg ik niet, omdat ik denk dat dit niet klopt. Ik denk dat het volstrekt klopt. Maar het neemt niet weg dat het best mogelijk is dat aangezien toch alles dubbel is in Egypte, hier, dat het best zo zou kunnen zijn dat er nog een andere toepassing achter steekt. En waarom ook niet? Dat is met typologie heel dikwijls het geval. Omdat typologie eigenlijk de weergave is alleen van bepaalde grondbeginselen. En grondbeginselprincipes worden in de loop van de geschiedenis op vele verschillende wijzen, verschillende tijden ook, toegepast. En dat zou hier natuurlijk ook heel goed kunnen. Want als we nou eens even de draad opnemen, dan volg ik even voor het gemak een andere lijn, hè. We hadden Jozef, dat lijkt me duidelijk. Dat is, moet op een of andere wijze, dat heb ik eerder al gezegd, laat ik zo eens beginnen. Jozef staat voor in ieder geval de roeping van de gemeente, dat kan niet missen. En de verhoging van Jozef kan natuurlijk heel goed de uitbeelding zijn van de verhoging van de gemeente. En als Jozef dus voor de farao verschijnt, komt dat overeen met bijvoorbeeld de opname van de gemeente. Waarna de gemeente inderdaad betrokken is in de heerschappij over de wereld. En als we praten over wijsheid, Jozef de wijze man die aangesteld wordt om over Egypte te heersen, dan kunnen we heel goed zeggen, dat is een beeld van de gemeente, waarin immers de wijsheid Gods gegeven is. Dat is nou helemaal zo, hè? U weet toch, wij spreken wijsheid Gods, enkel in de twee, bestaande in verborgenheid. Dat gaat toch over de gemeente? Er is een direct verband tussen de gemeente en de wijsheid Gods. Van de gemeente wordt ook gezegd dat God overvloedig is geweest over ons met zijn genade naar zijn wijsheid. Dat wil zeggen dat vanuit de wijsheid Gods heel deze tegenwoordige vijfde bedeling dus tot stand gekomen is. Kortom, Jozef is dan inderdaad een type van de gemeente of de aard van de gemeente, zoals we ook al, eigenlijk al eerder gezien hebben. Daar is niks mee mis. Maar er zit iets anders aan vast. Als we namelijk de geschiedenis van Jozef hier volgen, vinden we in de eerste plaats natuurlijk de dubbele droom, dat lijkt me duidelijk. Maar als hij daarna in Egypte aankomt, vinden we daar het dubbele huis. Het huis van Potifar en de gevangenis. En daarvan zeggen wij dan, hij is eerst in de een en dan in de ander. Je kunt zeggen, in het huis van Potifar is overvloed. En in de gevangenis, per definitie niet. Nou ja, men gaat er niet dood. Maar daar blijft het dan ook bij. En je zou best kunnen zeggen, Jozef heeft eerst een aantal jaren, we weten niet hoe lang, een aantal jaren in het huis van Potifar gediend. En daarna, dat waren dus vette jaren, en daarna heeft hij een aantal jaren gediend in de gevangenis van diezelfde Potifar. Dat waren dan magere jaren. Let even op, Potifar komt ook van farao, hè? Hangt ook Potifaro eigenlijk, hè? Er is direct verband bij. Dus dat is helemaal zo vreemd niet. Nou is het natuurlijk zo dat deze dromen van farao moeilijk op die situatie van Jozef in de gevangenis kunnen worden toegepast, want dan is het een droom achteraf met terugwerkende kracht. Zo gaat het dus niet, hè? Maar ik probeer alleen een lijn te volgen. We hebben namelijk gezien dat de situatie in het huis van Potifar de heus niet een beeld is van de tijd van vrede en geen gevaar, en de tijd van de gevangenis van Jozef is niet een beeld van het haastig verderf in de tweede helft van de zevende week. Of wel? Nou, wat ik maar zeggen wil, is dat daar toch wel een bepaalde overeenkomst in te vinden is, hè? Eerst voorspoed, dan tegenspoed. Eerst overvloed, dan armoede. Eerst vrij, min of meer althans, vrij en dan een gevangene. Maar we hebben ervan gezien dat het niet een uitbeelding is in de eerste plaats van de 70e week van Daniel. Maar het is een uitbeelding van onze bedeling, waarin het evangelie eerst gaat tot het Joodse volk. Aan wie, en dat zegt de schrift, aan wie de, nou, God al zijn zegeningen gegeven heeft eigenlijk. Aan hen zijn ze gegeven. Ik denk met name aan Romeinen 9, waar dat uitgebreid staat, hè. Hun zijn de verbonden, de belofte, de wet, de Christus, en, noem maar op. Hè. Vet dus, kun je wel zeggen. En die term vet wordt er inderdaad in het algemeen voor Israël gebruikt. Maar goed, die situatie in het huis van Potifar, dus die overvloed, is een beeld van het Joodse volk, aan wie de Heer eerst verschijnt, en aan wie het evangelie gepredikt wordt, enzovoorts. En waaruit aanvankelijk de gemeente geroepen wordt, of waarin de gemeente gevonden wordt, hoe je dat maar zeggen mag. Maar na betrekkelijk korte tijd, en aan het begin van onze bedeling, zie je dat het evangelie niet bij de Joden blijft. Integendeel, het gaat daar vandaan, het wordt ook uitdrukkelijk aangekondigd, en in plaats daarvan wordt het evangelie naar de heidenen gezonden. En zoals we hopelijk weten, in de eerste plaats naar die heidenen die erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En daar is die gevangenis een beeld van. Dus die twee huizen, het ene is Juda, het ander heet, nou ja, eigenlijk ook Jozef of Efraïm, of laat ik maar Efraïm zeggen dan, ter aanduiding van de 10 stammen, dat kan ook. De rest van het verhaal is de geschiedenis van Jozef in de gevangenis, en we vinden daar, onder andere dan, in het beeld van die schenker en de bakker, dat ook uitgebeeld. En meteen moet ik zeggen, die schenker en de bakker hebben ook een andere betekenis. Ze spreken ook over de nieuwe natuur tegenover de oude natuur, en over het einde van onze bedeling, waarbij de oude natuur inderdaad volledig wordt afgelegd, de bakker wordt gehangen, zal ik maar zeggen, en de schenker, de nieuwe mens, wordt verhoogd. Maar neem niet weg, mijns inziens, dat diezelfde schenker en bakker ook een beeld zijn van die twee huizen Israëls, waarbij de bakker een beeld is van het Joodse volk, zal ik maar zeggen, met het zuurdesem, goed uw brood, met het zuurdesem de Farizeeën, het zuurdesem de Sadduceeën, het zuurdesem de Herodianen, dat is allemaal Joods, twee stammen, hè? Dat is allemaal Joods zuurdesem, dat kan niet missen. Maar de schenker daarentegen, die verhoogd wordt, is dan een beeld van de gemeente, maar in het bijzonder natuurlijk, daar gaat het weer om de 10 stammen, dus Efraïm, hè? De 10 stammen van Israël. Dan heb je het weer naast elkaar. Het verhaal herhaalt zich dus. En datzelfde verschil tussen die 2 en 10 stammen hebben we in al die voorgaande hoofdstukken gezien. Dus het ligt voor de hand om als hier nu in Genesis 42 deze dromen gegeven worden over 7 vette en 7 magere jaren, om te zeggen, hé, dat verhaal ken ik, want het is hetzelfde als dat Jozef eerst bij Potifar in huis komt en dan in de gevangenis. Of er is een schenker en er is een bakker. En dan zou je moeten zeggen dat de 7 vette jaren een uitbeelding zijn, en nou komt u hoor, dat die 7 vette jaren een uitbeelding zijn van hoe het evangelie eerst gezonden wordt naar de Joden. En de zaligheid is uit de Joden. En denk maar aan de eerste Joodse gemeente in Jeruzalem, dat ging daar bijzonder voorspoedig, verhoudingsgewijs. Maar na verloop van tijd liep dat heel anders. Namelijk, het bleek dat de Joden in het algemeen helemaal die boodschap niet liefden. En met de gemeente Jeruzalem liep het ook slecht af. Uiteindelijk werd zelfs heel Jeruzalem verwoest. Nou ja, eerst verarmde de gemeente Jeruzalem volkomen. Zodat daarna de Joodse gemeente in Jeruzalem onderhouden moest worden door de Griekse gemeente. Nou ja, in Macedonië enzovoort. Paulus ging daarin eens collecteren om de centjes daarna naar Jeruzalem te brengen. Dat is een omkering van hoe het eigenlijk was, hè. Zodat je moet zeggen, na de aanvankelijke vette jaren voor het Jodendom en Israël kwamen inderdaad de magere jaren. Maar neem niet weg dat de vette jaren voldoende hadden opgeleverd om de magere jaren door te komen. Dat wil zeggen, eerst aanvankelijk Joodse gemeente, daarna eigenlijk helemaal geen Joodse gemeente meer. Maar de gemeente als zodanig was wel gesticht. En de zaligheid die uit de Joden was, is gezonden naar de heidenen, dan wel de 10 stammen. Want het verschil, daar gaat het nou verder niet om. En dat is precies het verhaal van die dromen. 7 vette jaren, 7 magere jaren. Dat wil zeggen, Eerst het begin van onze bedeling waar het voor de wind ging. En daarna ging de zaligheid naar de heidenen. Ging het de Joden althans niet meer voor de wind. De zaligheid die ooit aan de Joden gegeven was, kwam terecht inderdaad bij, nou ja, de 10 stammen, dan wel de heidenen in het algemeen. En dat zou ook heel goed kunnen, alleen het tijdrekenkundig aspect van die 7 ben je dan kwijt. Want wat beeldt de 7 dan uit? Gewoon domweg de volheid van Gods werk. De volheid van Gods genade. Kijk, normaal is het zo dat de 7 in de Bijbel de aanduiding is van het volkomen heilswerk van God. Niet alleen door 7 bedelingen en door 7000 jaar, maar ook in veel abstractere zin, los van tijdrekening. Vandaar dat de zegeningen dikwijls ook opgesomd worden in een reeks van 7. Het hadden er ook 14 kunnen zijn, of 21, of 17, of 11. Dat maakt niet uit, maar het zijn er dan 7. Waarom? Omdat het daarmee de volkomenheid daarvan wordt aangeduid. Als je dus 7 vette jaren hebt, of 7 vette koeien hebt, dan kan dat zijn 7 vette jaren. En zo wordt het in de geschiedenis van Farao toegepast. Maar het kan ook anders worden uitgelegd. Het kan ook domweg gezegd worden. Het is een volkomen rijkdom van zegeningen. Meer aan zegeningen is niet te geven. 7 vette koeien zijn dan gewoon een uitbeelding van de heel de volheid Gods. Die inderdaad aan de gemeente gegeven wordt. En die aanvankelijk terechtkomt bij de Joden. Maar u weet toch wat er met die vette koeien gebeurde. Ze werden opgevreten door 7 magere koeien. Dat wil zeggen, God had nog een ander volkomen plan met betrekking tot een ander volk. Niet als de Joden rijk, want die worden als rijk beschouwd. Maar in tegendeel, ze worden als arm beschouwd. Maar de rijkdom van de Joden zou gaan naar de heidenen. En dat staat letterlijk in Romeinen 11. Heb je dat nog? Ja, je moet wel het Nieuwe Testament kennen. Anders lukt het zo niet in de gauwigheid, hè? Maar ja, ik probeer het maar. Dus de gedachte is inderdaad dat hun val van de Joden geworden is tot rijkdom der heidenen. En al die zegeningen die oorspronkelijk gegeven werden aan het Joodse volk zijn gekomen op een andere wijze bij de 10 stammen. En als je nou goed kijkt zul je zien dat de 10 stammen nog net zo mager zijn. Heb je dat? De gemeente niet, maar de 10 stammen wel. Als u begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat wat aan de Joden verkondigd en beloofd was, werd gegeven uiteindelijk aan de 10 stammen. Daaruit is weliswaar de gemeente gevormd, maar die 10 stammen zijn in wezen nog net zo ongelovig. Want je moet wel bedenken dat iemand die tot geloof komt, daarna niet meer deel uitmaakt van de 10 stammen van Israël, maar die maakt daarna deel uit van de gemeente. Naar de oude mens maakt hij wellicht deel uit van de 10 stammen, maar naar de nieuwe mens is hij de gemeente. Dus de 10 stammen blijven net zo arm. Het is hetzelfde verhaal als dat verlossing gebracht wordt naar hen die in gevangenschap zijn. Maar als die verlossing gebracht wordt, zijn ze toch nog steeds gevangen. Heb je dat? 7 magere koeien eten 7 vette koeien, maar ze zijn daarna nog net zo mager. De 10 stammen in ballingschap ontvangen het evangelie van verlossing. En ook als ze het aanvaarden, zijn ze nog net zo in ballingschap. Want de 10 stammen zijn nog steeds in ballingschap. Dus precies hetzelfde als dat de lui die gevangen zaten in die gevangenis in Filippi, dat die verlost worden, bevrijd worden. De gevangenis die valt zo ongeveer in elkaar, zal ik maar zeggen. Men kan er zo uit. Maar we doen het niet, men zit er nog steeds en men blijft nog steeds de gevangenen. Nou, dat is het verhaal. En dat past dus volstrekt op onze tegenwoordige, niet op de 6e dus, maar op de 5e. En ik moet eerlijk zeggen dat deze verklaring die ik dan nou geef veel meer recht doet aan het verschijnsel dat dit alles genoemd wordt in een droom. Die eerst verklaard wordt in de geschiedenis van Farao en dan daarna pas een overdrachtelijke betekenis heeft. Maar het zou een betekenis moeten zijn in verband met onze bedeling op een of andere wijze. En die geef ik nu. Is dat enigszins duidelijk. Er komt nog wat anders bij. In die vette jaren namelijk, die beschreven worden vanaf vers 47 van Genesis 41. In die 7 vette jaren werden Jozef 2 zonen geboren. Eer er een jaar des hongers aankwam.
Voordat het honger werd, werden er twee zonen geboren. Nou, de toepassing daarvan op de zesde bedeling is geen enkel probleem, hoor. Want dat betekent, kijk, deze twee zonen zijn, zoals je zo leest, niks meer dan dat. De twee zonen zijn in beeld van, van de twee getuigen bijvoorbeeld, ja, dat kan heel goed. Dan heb je hem ook, net zo goed. Ze zijn een beeld van een gelovig overblijfsel van Israël, wat inderdaad eerst geboorterecht zal ontvangen. En dat gelovige overblijfsel vindt inderdaad zijn oorsprong in de eerste helft van de 70e week van Daniël, met name door het optreden van de twee getuigen. Dat is ook zo, ja. Daar is dus geen enkel probleem aan. Maar neem niet weg dat elke keer als we lezen over twee zonen van Jozef, dan moeten we eraan denken dat Jozef dan dus een dubbel deel krijgt, want dat is zijn eerstgeboorterecht. Deze twee zonen worden ook twee stammen van Israël, zodat Jozef tot twee stammen in Israël wordt. Maar zodra we over de dubbele deel van Jozef praten, praten we niet over de bekering van Israël straks in de 70ste bedeling, in de 70ste week van Daniël. Maar dan praten we over onze bedeling waarin de gemeente tot stand komt. En wie zijn dan die twee zonen? Gewoon een beeld van de gemeente. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite. En het ganse huis mijn vaders. God heeft mij het huis mijn vaders doen vergeten. Vers 51. Nou, dat kun je dus heel goed zeggen van een gemeente die uit de 10 stammen van Israël afkomstig is. Want die lui weten daar helemaal geen snas. Van zijn ze dat ook absoluut niet bewust. De 10 stammen weten namelijk niet meer dat ze van de 10 stammen van Israël zijn. Dat kan ze ook geen zier schelen. Ze zijn het vergeten. Noem nog eens iemand die wat vergat. De schenker in het voorgaande hoofdstuk. En daarvan heb ik ook gezegd. Die is volgens één lijn van verklaring een beeld van De gemeente uit de 10 stammen van Israël. Nee, eigenlijk van de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer, hè. Waarbij de bakker stond voor de 2 stammen. Maar hij vergat het. En daarna verliepen 2 jaren. Dat wil zeggen dat in de 2000 jaar, zeg maar, van onze bedeling, weliswaar de gemeente geroepen wordt, hoofdzakelijk uit de 10 stammen van Israël, maar men is zich dat niet bewust. Men is het vergeten. Men wist het dus eerst wel, maar men is het vergeten. En dat is ook historisch aan te geven. Men heeft het wel geweten, maar men is het gewoon in de loop der tijd vergeten. En hier vind je dat uitgedrukt in de naam van Manasse. Namelijk, al mijn moeite is vergeten. De hele geschiedenis van Israël. De oude geschiedenis zijn we kwijt en de geschiedenis van onze afstamming ook. Zie, klopt precies. En de ander, de naam van de tweede noemde hij Efraïm. En Efraïm zelf betekent dan dat het dubbel is. Een dubbele vrucht betekent de naam zo min of meer, hè? Want God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Dat geldt ook voor de 10 stammen van Israël. Want volgens Samana, ik heb al eerder gezegd, dat moeten de Angelsaksische volkeren zijn. Maar je moet dan toch toegeven dat die 10 stammen dan wel erg groot geworden zijn. Klopt dus precies. En dat slaat dan dus niet zozeer op de gebeurtenis in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, maar dat slaat op het begin van onze bedeling. In de dagen dus dat het evangelie nog naar de Joden ging en dus die vettigheid daar was en die overvloed daar was. Maar toen daarna de armoede kwam, zal ik maar zeggen, en de Joden dus ongelovig werden, toen waren daar inmiddels, volgens de symboliek hier, Manasse en Efraïm. Met name Jozef dus en de afstammelingen van Jozef die dan staan voor de 10 stammen van Israël in het algemeen. Aan wie het dubbele deel gegeven wordt. En dat klopt precies. En dan is het dus een uitbeelding. Er zijn die 7 vette jaren, 7 magere jaren. Dus een uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Waarin de evangelie eerst ging naar de Joden. Maar daarna, naar de heide, aan het eind van het verhaal, waren er dus ook geen 14 koeien, maar 7. Nog steeds magere koeien. De vetten waren er niet meer, telden niet meer mee. En dat is precies wat van het Joodse volk gezegd wordt. Het zou Lo-Ami zijn, enzovoorts. Maar zonder dat iemand het merkt, zonder dat je het kon zien, want het bleef allemaal erg lelijk. Lelijke beesten, weet u wel. Lelijke koeien.
Ging die vettigheid toch naar die andere zeven?